Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 105 en daarvan het derde vers. Vraag naar de Heere en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht, gedenk aan hetgeen hij heeft verricht, aan zijn doorluchte wonderdaan en wilt zijn straffen gadeslaan. 105, het derde vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij Psalm 24, het derde vers. Die zal door Heren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God de God zijns heils ontvangen. Dit is Jacob, dit is het vroom geslacht dat naar God vraagt, zijn wet betracht en zoekt zijn aanschijn met verlangen. Daarna open wij Gods woord in het boek Hooglied en lezen met elkaar Hooglied 5, de versen 1 tot en met 10. Hooglied 5, de versen 1 tot en met 10.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Om te lezen Hooglied 5 van 1 tot vers 10. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met schades mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefden. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefste die klopte was, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdroppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat de deur, en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen, en mijn handen dropten van mirre, en mijn vingers van vloeiende mirre, op de handhaven der sloten. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan, mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen vonden mij, zij sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn slui van mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, indien gij mijn liefde vindt, wat zult gij hem aanzeggen, dat ik krank ben van liefde? Wat is uw liefde meer dan de andere liefde, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefde meer dan de andere liefsten, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefde is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God wat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in Hooglied 5, het negende vers. Hooglied 5, vers 9. Daar worden twee vragen gesteld door de dochteren van Jeruzalem aan de bruid. De eerste vraag: wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonst onder de vrouwen? En de tweede vraag: wat is uw liefste meer dan een andere liefde dat gij ons zo bezworen hebt? Met deze vragen, gemeente, gaan wij ons voorbereiden op de bediening van het heilig avondmaal. En daarom gaan wij in dat licht ook het eerste deel van het avondmaalsformulier samen, kon het zijn, biddend lezen. En in antwoord daarop zingen wij Psalm 38, het negende vers: maar wat klaag ik, Heere der Heren. Mijn begeren is voor u in al mijn leed, met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Psalm 38, het negende vers, nadat we geluisterd hebben naar het voorbereidend gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal. Van onze Heer Jezus Christus, welke de heilige apostel Paulus ons beschrijft in 1 Korinthe 11, de versen 23 tot en met 29. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht, in de welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak je het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, en dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam u ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat u ons tevoren recht, dat betekent op de juiste wijze, beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken oneigenlijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen, dat betekent vernederen voor Gods aangezicht, en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, en dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie, dat is geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn. Alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en aan zulk een zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, dat betekent verdeeldheid, sekte en muiterij, dat is oproer, in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle meinedigen, degenen die een valse eed hebben afgelegd, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, dat zijn twistzoekers, en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet volgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren, want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. vragen u de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen dankzegging doen dat Stefan van Leeuwen weer veilig uit Turkije is teruggekeerd. Laat ons bidden. Heere, laat het een groot wonder zijn dat we hier mogen zijn. Geen aardbeving heeft ons land getroffen. Geen overstroming is er geweest. Geen militairen lopen door de straten van het dorp of de stad waarin wij wonen. En in rust en stilte mochten wij komen naar uw huis of thuis de kerktelefoon aanzetten om naar u te luisteren. Terwijl de wereld in brand staat en de ene ellende naar de andere ellende over de wereld gaat. Om het met de woorden van uw eigen woord te zeggen, het ene viool na het andere wordt uitgegoten. En wij mogen hier in stilte zijn. Om te luisteren naar dat hoge lied. Wat gezongen is tussen Christus en zijn bruid. En ons in de stilte te gaan voorbereiden op het heilig avondmaal. Dat contrast, Heere. Dat grote contrast waar u onderscheid maakt waar het niet is. Terwijl wij niets verdiend hebben. Goddeloos zijn in onszelf, vuil van de zonde, de dood te verdiend hebben. En toch mogen we hier zijn. Want u hebt een woord voor ons, voor kinderen, jongeren en ouderen. U komt met onderzoekende vragen tot ons. En heren, dan moet er een antwoord komen. En dan zijn die vragen ook ontdekkend. Want het gaat erom wie is onze liefste. En daar weten we als goed is van wie onze liefste is. En heren, dan moeten wij vrezen dat er nog zoveel in ons midden zijn voor wie de Heer Jezus niet de liefste is. Maar die zoeken het hier en die zoeken het daar. Misschien wel in de muziek, misschien wel in de films, in een hobby of in de godsdienst. Heren, wilt u het eens afbreken? Wilt u zondaren grijpen? Want als we onbekeerd zijn, is de duivel onze liefste. En heren, dan gaat er wat gebeuren van binnen als we zo godsdienstig zijn. Want dat gaat een stap te ver. Maar het is of in Christus of te buiten, of in de ark of erbuiten, zoals we van de week zo indringend hebben gehoord. En nu komt u deze morgen tot ons om onszelf te onderzoeken. Wat is uw liefste meer? Ja, is hij onze liefste wel? Zou u vanmorgen in ons midden willen komen, heren? Om zondaren te ontdekken aan hun wereldliefde en zondeliefde. En zou u wonderen willen doen, omdat uw koninkrijk uitgebreid mag worden. En er zijn er in ons midden, heren, waar uw goed werk begonnen is. En die zullen zich wellicht vanmorgen gaan herkennen in die dochters van Jeruzalem. Nee, ze durven het niet te zeggen. Mijn liefste is de mijne en ik ben de zijne. Maar als er over gepredikt wordt en als ze ervan horen, dan gebeurt er wat op de bodem van hun ziel. En dan kunnen ze die dichter zo goed begrijpen. Mijn begeren is voor u in al mijn leed. En dan kunnen ze hun hart openleggen voor u en zeggen daar u alles ziet en weet. Heren, zou u zulke mensen, zulke arme tobbers, zou u die verder onderwijs willen geven, opdat zij mogen verstaan welke rijke plaats het heilig avondmaal gaat krijgen in het geloofsleven. Dan zullen ze eerst onderwezen moeten worden in wie u bent. En heren, al kunnen ze dan misschien nog niet tot die hoogte komen van de bruid. Maar als ze enige liefde tot hem gaan krijgen en enige kennis van de Heer Jezus, zal de betrekking tot het heilig avondmaal er komen. En Heer, u ziet ze zitten vanmorgen, die een trekking hebben gekregen naar de bediening van het heilig avondmaal, maar tot op heden nog zo vol zitten met blokkades. Heer, wilt u ze ten dis leiden? En dat ze een gezegende voorbereidingsweek mogen hebben bij u vandaan. U kent ook het leven van uw volk en kinderen. die met recht de bruid van u genoemd mogen worden en dat ook weten dat zij de bruid van u geworden zijn. Maar Heer, het kan zo heel verschillend zijn in het leven van uw kinderen. En dan is de vraag ook ontdekkend voor hen wellicht, maar misschien voor een ander weer vertroostend. En daarom weet u precies wat er deze morgen in het licht van het heilig avondmaal bepreekt moet worden, gezegd moet worden en gehoord moet worden en geleerd moet worden. En daarom bidden wij u, wilt u met uw heilige geest van morgen in ons midden zijn en zou u ons willen leiden, wilt u ons leiden, Heere. Geef uw knecht woorden om te spreken, om het eenvoudig te mogen doen, maar dat dwars door de prediking heen iets geproefd mag worden van de liefde tot de bruidegom, maar ook de liefde van de bruidegom tot zijn bruid. En Heere, wilt u ons dan een gezegende voorbereidingsdienst geven en ook een gezegende voorbereidingsweek. En wilt u waken over de heiligheid van uw tafel en wilt u aanbrengen wat er van uwentwegen aan hoort te zitten. Maar wilt u laten zien dat als er mensen zijn die aankomen terwijl ze het recht van u nog niet hebben, dat ze daardoor u aan ontdekt worden. Heere, wilt u zo zelf in ons midden zijn. We dragen elkaar nu op met alle zorgen en noden die er zo in ons leven kunnen zijn. De rouwdragenden, de zieken in ons midden en andere zorgen en noden die er zo in ons leven kunnen zijn. Ook als het gaat om zorgen en noden van psychische aard. Heere, u weet al die dingen. Wij mogen het in uw hand leggen. En daarbij is er weer veel reden om u te danken, want u hebt ons de achterliggende week weer zoveel gegeven. U hebt ons overladen met uw gunstbewijzen. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied moeten prijzen? Je hebt ook Stefan van Leeuwen weer veilig teruggebracht uit Turkije. Een indrukwekkende tijd ligt achter hem en hij mocht met liefde het werk daar doen. En Heere, wilt u verder met hem optrekken, ook als er weer een andere taak wacht binnen afzienbare tijd. Heere, zo zijn onze ogen op u. Wilt u vanmorgen in ons midden zijn, alles wat ons kan hinderen in het luisteren en het spreken weg willen nemen, ook de duivel, Heere. En dat we samen mogen ervaren dat u uit louter genade wil verblijden in uw bedehuis. Verhoor ons uit genade in de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de eredienst, de tweede collecte voor het vervoer naar de Oekraïne en de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegen u en uw gaven terwijl we samen gaan zingen op Psalm 27, het derde en het zevende vers, 27 vers 3 en 7. Na het amen van de prediking zingen wij uit de lofzang van Zacharias, het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hunne schuldvergiffenissen. Wat er verder volgt, de lofzang van Zacharias, het vierde vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, op allerlei terreinen van het leven kan de zomer iemand een vraag aan je stellen en zeggen, als jij nou een vraag hebt, als u nou een vraag hebt, dan hoor ik het wel. Dat kan een vader en een moeder aan een dochter of een zoon vragen, dat kan de juffrouw aan een leerling vragen. Kan een dominee aan zijn kategezant vragen, een werkgever aan zijn werknemer. Waar dan ook, als je een vraag hebt, zeg het dan maar. Een vraag naar meer inzicht. Een vraag naar meer duidelijkheid ergens over. Een vraag naar meer kennis. Een vraag die als het ware uitgelokt wordt door zo'n opmerking. Nou, als je nog een vraag hebt, zeg het dan maar. Wist u dat het in Gods woord ook staat? In Jesaja 21 vers 12 hoor ik iemand vragen, wilt gij lieden vragen? Vraag. Dus je wordt uitgelokt, ten diepste is het de Heere die daar zegt, wilt gij lieden vragen? Vraag. En dan kom ik maar gelijk bij uw hart. Heb u een vraag voor de Heere? Hebt u een vraag aan de Heere? Ja, vraagt u naar de Heere? Zoals we samen gezongen hebben, vraag naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Zo'n vraag komen we tegen in onze tekst. Een vraag die zeer geschikt is om voor te bereiden op het heilig avondmaal. Een vraag van de dochters van Jeruzalem aan de bruid van Christus. Dat schrijven we dan maar als thema boven de prediking. Een vraag van de dochters van Jeruzalem. Dat is allereerst een beschamende vraag voor de bruid van Christus. Dat is in de tweede plaats een heilbegerige vraag van de missers van Christus. Ik hoop dat de kerk er vol mee zit. En tenslotte is het een noodzakelijke vraag naar de kennis van Christus. Een vraag van de dochters van Jeruzalem, een beschamende vraag voor de bruid van Christus, een heilbegerige vraag van de missers van Christus en een noodzakelijke vraag naar de kennis van Christus. In Hooglied 5 bezingt de bruid vanaf het tiende vers de schoonheid van haar bruidegom. En dat was allereerst het getuigenis van de Sulamitische die in het huwelijk getreden is met koning Salomo. En de heilshistorische betekenis laat ik vanmorgen rusten, maar ik wil eigenlijk dieper afsteken naar de diepte, want wij weten allemaal dat het Hooglied ten diepste een lied is dat gezongen wordt tussen Christus en zijn bruidsgemeente. En wat zien we dan gebeuren hier in het tweede deel van hoofdstuk 5? Daar gaat de bruid de schoonheid bezingen van haar bruidegom. En hoe kon zij dat doen? Wel, zij heeft hem leren kennen. Zij is in aanraking met haar bruidegom gekomen. Zij heeft verschillende keren met hem gesproken. Zij heeft verschillende ontmoetingen met hem gehad. Zij heeft gemeenschap met hem gehad. En hoe meer dat gebeurde, hoe meer zij hem leerde kennen. En hoe meer zij hem leerde kennen, hoe meer ze van hem kon getuigen. Ja, zij was de bruid van Christus geworden, dat was ze eerst niet. Zij was eerst getrouwd met een andere man. En dat bedoel ik geestelijk. Zo spreekt de Bijbel er ook over, dat is de wet. Maar ze is gestorven aan de wet. Ze heeft geleerd, door de werken der wet kan ik niet meer zalig worden. De wet kan mij alleen maar veroordelen. De wet kan mij alleen maar verdoemen, vervloeken. En in die weg ging zij horen van een de man die zij nodig had om voor God te kunnen verschijnen. Dat was de Heer Jezus. En ze heeft bemerkt dat de Heer Jezus met haar in een huwelijk wilde terugkomen. Dat hij als die grote bruidegom haar als die zwarte bruid wilde kopen met zijn bloed. Dat hij die grote bruidschat heeft willen neerleggen van zijn bloed. Om haar tot zijn eigendom te kopen. Maar met datzelfde bloed heeft hij een blankend wit kleed geweven. Om daar zijn bruid mee te bekleden. Dat is het bruiloftskleed. En deze bruidegom heeft het waargemaakt voor deze bruid. Als ik nu bij u voorbij ging, zo zag ik u, en het was de tijd der minne, zo breidde ik mijn vleugel over u uit, en ik dekte uw naaktheid, ja, ik zwoer, en ik kwam met u in een verbond, spreek de Heere, Heere, en gij werd de mijne. Kijk, en zo heeft die bruid haar bruidegom leren kennen en kon zij getuigen van zijn schoonheid. Wanneer heeft zij dat gedaan? In de context van onze tekst. Wel, dat heeft zij gedaan toen haar een vraag werd gesteld, een vraag van de dochters van Jeruzalem. En dan is het goed gemeend om eventjes na te gaan, wie worden er nu in Hooglied met de dochters van Jeruzalem bedoeld? Want verschillende keren komen we deze uitdrukking tegen. In het eerste hoofdstuk al, het vijfde vers, wordt gesproken over de dochters van Jeruzalem. En onze kanttekenaren hebben heel terecht gezegd, dat zijn de gelovige kinderen van God. Ja, daar hebben ze gelijk in. Want die dochters van Jeruzalem in het boek Hooglied, dat is het beeld van mensen die wedergeboren zijn. En die in die wedergeboorte het ware geloof hebben ontvangen van de Heilige Geest. Het zijn mensen die zichzelf hebben leren kennen als zwart van de zonde en die gehoord hebben van de bruidegom. Die gehoord hebben van de zaligmaker. En wat ze van hem hoorden, wekte een liefde in hun hart. Daarom staat er ook in Hooglied 3, vers 10, dat de dochters van Jeruzalem hem ook lief hebben. En het tweede wat we in het boek Hooglied vinden is, dat deze dochters van Jeruzalem steeds maar op zoek zijn naar die bruidegom. En daarom vinden wij ook in het eerste vers van hoofdstuk 6 die vraag, waar is uw liefste heen gegaan, o gij schoonste onder de vrouwen? Waarin heeft uw liefste het aangezicht gewend? En dan komt het, dan heb je precies hoe het ligt in het hart van de dochters van Jeruzalem, opdat wij hem met u zoeken. En toch, gemeente, is er een onderscheid tussen die dochters van Jeruzalem en de bruid, die we beide tegenkomen in het boek Hooglied. Laat ik het nou gelijk maar even direct zeggen. De bruid wordt ons voorgesteld als een ware gelovige die tot de zekerheid gekomen is dat hij het eigendom van de Heer Jezus is. Of om het met andere woorden te zeggen, de bruid in het Hooglied is het beeld van een gelovige die in het geloofsleven geoefend is. Een geoefend kind van God, een bevestigd christen, een verzekerd gelovige die weet, mijn liefste is de mijne en ik ben de zijne. Ja, dat is de bruid. Maar daartegen heb je ook die dochters van Jeruzalem, die durven dat zo nog niet te zeggen. Die missen nog die huwelijksvereniging met Christus. O jawel, het zijn mensen die zichzelf als zondaren hebben leren kennen. Het zijn mensen die de noodzaak van Christus hebben leren kennen. Maar ze durven niet te zeggen, ik ben de bruid van hem. Hun hart gaat er wel naar uit, maar ze durven het nog niet met volle zekerheid te zeggen. Ze hebben ook van hem gehoord, maar ze weten nog niet zoveel van de Heer Jezus als die bruid van de Heer Jezus kan vertellen. Maar wat ze van de Heer Jezus hebben gehoord, wat ze van die bruidegom hebben gehoord, was genoeg om hem lief te krijgen. Om een liefdesbetrekking op de Heer Jezus te krijgen. En dat doet die dochters van Jeruzalem hongeren en dorsten naar de Heer Jezus. Ze zijn daarom ook zo jaloers op die bruid. Want die weet zoveel van hem. Die kent hem zo. O, dat ze hem ook zo zouden mogen kennen. Daar gaat hun hart helemaal naar uit. En als ze dan in gesprek zijn met die bruid, die zoveel van de bruidegom mag weten, dan spreken ze met de bruid met eerbied en respect. Zij achten haar hoog. En dat blijkt ook wel uit de manier waarop die dochters van Jeruzalem de bruid aanspreken. Want ze gaan een vraag aan de bruid stellen. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? En hoe spreken zij de bruid dan aan? De schoonste onder de vrouwen. Waarom noemen ze de bruid eigenlijk zo? Nee, niet omdat die bruid dat zelf vindt dat ze de schoonste onder de vrouwen is. Nee, verre van dat. En uit de context van Hooglied 5 blijkt wel dat er heel veel van die schoonheid verloren lijkt te zijn bij die bruid. En toch noemen ze haar de schoonste onder de vrouwen. Weet u hoe dat komt, gemeente? Omdat de bruidegom dat zelf tegen de bruid gezegd heeft. U vindt het in Hooglied 1 vers 8. Daar heeft de bruidegom zelf gezegd tegen zijn bruid. Gij schoonste der vrouwen. En heel dat Hooglied door klinkt het als een refrein. Gij zijt schoon, mijn vriendin. Of we horen de bruidegom zo welmenend roepen. Kom, mijn schone. Het is omdat hij het gezegd heeft van zijn bruid. En hij had ook het recht om dat te zeggen. Want die bruidegom heeft zijn bruid zelf schoon gemaakt. Met zijn dierbaar bloed heeft hij zijn bruid schoon gewassen, zodat van die bruid gezongen kan worden, gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond wie met uw schoonheid pralen. Ja, waarlijk. De bruid is de schoonste onder de vrouwen. Je mag het ook zo lezen, de schoonste onder alle mensenkinderen. Maar als die dochters van Jeruzalem deze bruid zo aanspreken, is dat een hele beschamende aanspraak. Want die bruid, die is in een toestand gekomen dat er heel veel van die geestelijke schoonheid verloren lijkt te zijn. Wat was er gebeurd? Wel, de Heer Jezus was tot haar gekomen. Door de donkere nachtmist, vers 2. En daar wordt de Heer Jezus getekend met zijn zwarte lokken, met zijn zwarte krullen, die zwaar zijn geworden van de dauw, want hij is door die dichte mist heen gekomen naar zijn bruid. Ja, zijn haarlokken druppen van de nacht druppen. En daarmee wilde de bruidegom zeggen, ik ben tot je gekomen, mijn bruid, door een weg van veel strijd, van veel ongemak, van veel zwarigheid. Maar ik heb die hele dikke mist, die het zicht voor mij belemmerde, heb ik getrotseerd om tot u te komen. Het ziet op het bittere lijden en sterven, gemeente. Waardoor Christus tot zijn bruidskerk gekomen is, die verloren lag om haar te redden. En als hier de bruidegom wordt getekend met zijn zwarte lokken, die druppen van de dauw, zie ik de Heer Jezus Christus tot zijn bruid komen in een weg van lijden en sterven. En zijn haar heeft niet gedrupt van de dauw, maar zijn haar heeft gedrupt van zijn bloed. En zo kwam hij tot zijn bruid. En zo wil hij steeds weer tot zijn bruid komen. Om haar te vertroosten. Om haar te onderwijzen. Dat hij de genade voor haar verworven heeft. In een weg van bitter lijden en sterven. En zo wilde die bruidegom opnieuw komen tot zijn bruid. Om haar daarmee te vertroosten. Maar hoe was de bruid? Die lag op bed. Te slapen. En dat is, zo zeggen de kanttekenaren, het beeld van traagheid en slapheid om goede werken te doen. En terwijl ze daar ligt op het bed, staat daar die lieve bruidegom. Met een hart dat overvloeit van liefde tot zijn bruid. Terwijl zijn haarlokken druppen van het bloed, laat ik het zo dan maar zeggen, te kloppen. Want hij wil zo graag gemeenschap met zijn bruid hebben. Er is zo'n trekking van de bruidegom naar zijn bruid. Je hoort het als het ware zeggen, doe mij open. Mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met de dauw en mijn haren lokken met nachtdruppen. Maar wat zegt die bruid? Dwars tegen die liefde, die opzoekende zondagsliefde van die bruidegom. Ik heb mijn rok uitgetogen. Hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Met andere woorden, ik lig nu op bed en ik kom er niet uit. Ik neem de moeite niet om de deur voor u open te doen, o bruidegom. Laat mij maar liggen en ga maar weer. U voelt toch wel wat, gemeente, wat dat is. De liefde van de bruid was zo verzwakt. Daar schoot ze alles in tekort. En wat doet de bruidegom dan? Dan gaat hij weg. Dan gaat hij weg. Maar niet zomaar. Want wat doet hij? Nou, jongens en meisjes, dan moet je in gedachten eens even zo'n deur voor je geest halen van die huizen van toen. Een houten deur. En dan midden in die deur zit een luikje. En wat doet die bruidegom? Die doet dat luikje open. En dan steekt hij zijn hand door dat luikje en dat komt aan de achterkant van die deur. En die gaat in de richting van de deurklink. Maar die hand is helemaal vol met een heerlijke geurige zalf, met mirre. En hij steekt dat hand door dat gat van de deur en hij laat al die mirre op dat handvat vallen. En dan doet hij het luikje weer dicht nadat hij zijn hand heeft teruggetrokken. En wat gebeurt er dan in die slaapkamer? Daar vervult heel dat vertrek zich met die lieflijke geur van die mirre. En op het moment dat de bruid dat ruikt, gebeurt er wat. Ze wordt ontroerd. Tot diepst in haar ziel. Mag ik het zo eens zeggen? Er komt een druppel liefde van de bruidegom in dat trage, dorre luiaard. En in één ogenblik verandert het van binnen. Ze voelt die ongekende liefde van haar bruidegom. En met dat ze dat voelt in haar ziel, komt daar die wederliefde, die wordt als het ware aangewakkerd. En dan kan ze niet meer op haar bed blijven. En ze staat op en ze loopt naar de deur en ze grijpt met haar eigen hand in die overvloeiende mirre, zodat zelfs de geuren van zijn liefde aan haar zit. En ze doet de deur open, maar haar liefde is weg. En toen kwam ze in een ongekend gemis. Ja, door eigen schuld. En wie kon dat gemis vervullen? Ze loopt door de straten van de stad, ze komt de wachters van de stad tegen, het beeld van de uitwendige godsdienst die het allemaal zo keurig kunnen vertellen, en die slaan ze met de ene waarheid en de andere waarheid om de oren, maar daar is de missende bruid niet mee geholpen. Totdat ze in aanraking komt met die dochters van Jeruzalem, die ook niet kunnen slapen in die nacht. Het is wel te begrijpen, want ze kennen Christus niet. En hun hart gaat er naar uit. En dan zegt het: ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, indien gij mij liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen, dat ik krank ben van liefde? En toen kwam die vraag van de dochters van Jeruzalem. Maar bruid, schoon stonden de vrouwen. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? Voelt u dat dit een beschamende vraag is geweest voor de bruid in de situatie van onze tekst? Zo kan het misschien vanmorgen ook een beschamende vraag zijn voor een kind van God in ons midden. Die vanmorgen moet zeggen: ik ben opnieuw mijn bruidegom kwijtgeraakt. En daarom spreek ik allereerst de kinderen van God aan vanmorgen, nu wij weer in een week van voorbereiding op het heilig avondmaal gekomen zijn. Kind van God in ons midden, hoe is het met u? U die mag weten het eigendom van Christus te zijn. Wat een heerlijke staat is dat. Dan mag je toch weten dat je gewassen bent in het bloed van Christus. Dan mag je toch weten dat je zonden vergeven zijn. Dan mag je Christus toch kennen als je liefste. En dan weet je ook wat het is om zijn liefde te mogen ervaren. U weet ook wat hij voor je gedaan heeft om tot zijn eigendom te kopen. Dan heeft hij je toch wel eens gezegd: je bent schoon in mijn ogen. Ja, gij zijt schoon, mijn vriendin. Gij zijt schoon, uw ogen zijn voor mij als duivenogen. Dan heeft hij het wel eens tegen je gezegd: mijn duiven zijn in de kloven der steenrotsen, in het verborgen van een steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is mij zoet en uw gedaante is mij lieflijk. Maar hoe is het nu? Nu hier in de kerk zit en thuis meeluistert. Komt er nog iets van die heerlijke staat openbaar? Kinderen van God in ons midden, denk eens terug aan de vorige avondmaalsbediening. Daar liggen ongeveer 3 maanden tussen. Hoe was het toen? Hoe is het nu? En hoe bent u in die tussentijd geweest? Van dag tot dag, van week tot week. Bent u misschien ook op die slaperige bruid gaan lijken? Is het misschien zo gekomen dat je een slordige levenswandel kreeg? Of dat er een geestelijke luiheid openbaar kwam? Heb je misschien toegegeven aan zonden? Ben je misschien wereldgelijkvormig geworden? Of ben je gaan rusten op vroegere genade? Wat is het dan een beschamende vraag die deze morgen tot u komt? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? O, gij schoonst onder de vrouwen? O, dat deze vraag je dan eens opnieuw zou uitlokken om een getuigenis te geven van wie Christus voor je is. Daar zul je zelf goed mee zijn, maar daar zal ook degene goed mee zijn die in heilbegeerte vraagt: zou je mij eens kunnen vertellen wie de Heere Jezus is? En dat brengt ons bij onze tweede gedachte: een heilbegerige vraag voor missers van Christus. Ja, voor de bruid was de vraag van de dochters van Jeruzalem allereerst een beschamende vraag. Maar voor die dochters van Jeruzalem een heilbegerige vraag. Een vraag waarmee ze de bruid wilden uitlokken om te vertellen wie Christus is. Want één ding was voor die dochters van Jeruzalem heel duidelijk: de bruid kent hem. De bruid kan vertellen wie hij is. En die dochters van Jeruzalem hebben het echt wel gemerkt toen ze met de bruid spraken. Ja, die Heer Jezus Christus is niet zomaar iemand voor die bruid. Hij is haar allerliefste. Vandaar dat ze ook het woord liefste gebruiken. Er is boven de Heer Jezus niemand zo lief als Hij. Die bestaat niet. Er bestaat boven die liefste niet nog een liefste. Dit is de allerliefste die er is. Dat ligt opgesloten in het woordje liefste. O, die dochters van Jeruzalem, die zagen hoog op tegen de bruid van Christus. En ze hebben dat heel goed aangevoeld, dat Heer Jezus de allerliefste voor haar is. En al konden ze dat zelf niet zo zeggen, en al durven ze dat zelf ook zo niet te zeggen, toch hadden ze ook liefde tot hem. Maar ze zouden zo graag, zoals die bruid, willen leren zeggen: mijn liefste is van mij en ik ben van hem. Maar die zekerheid misten ze. En toch ging hun harten eruit. Dat blijkt uit het twee keer stellen van die vraag. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? En uit die vraag kunnen wij ook wel opmaken dat deze dochters van Jeruzalem leerlingen zijn op de school van vrije genade. En al kunnen ze daar nog niet zo ver komen als die bruid en begeren ze dat, toch hebben ze wel bemerkt, en dan kom ik bij de heilbegeerte die in deze vraag opklinkt, het is van zeer groot belang om hem te leren kennen als mijn liefste. Want buiten hem is alleen maar zielsverderf. Buiten hem is alleen maar de dood. Buiten de Heer Jezus kan ik voor God niet bestaan. En niets en niemand kan mij zalig maken dan de Heer Jezus alleen. En daarom was het voor die dochters van Jeruzalem van een zeer groot belang om hem te zoeken en te kennen. En gemeente, als dat nou je leven geworden is, als dit nou ook zo'n heilbegerige vraag van je geworden is: wat is uw liefste nou meer dan al die andere liefsten? Dan ben je er ook wel achter gekomen dat die andere liefsten je niet meer kunnen helpen. Dat je gestorven bent aan al die andere liefsten. Aan al die andere minnaars. En daarom, als je een dochter van Jeruzalem geworden bent door genade, dan ben je gestorven aan de zonde. Ben je ook gestorven aan je eigen hoogmoedige ik. Dan heb je ook geleerd, al mijn pogingen om zalig te worden helpen niet. Dan ben je al je gronden kwijtgeraakt buiten Christus. Dan kun je het ook met je uitwendige godsdienst niet meer doen. Dan kun je het zelfs, en dat gooi ik niet in de bak, begrijp goed wat ik bedoel, maar je kan het zelfs met de kenmerken van genade niet meer doen. Want je bent zo innerlijk tot de overtuiging gekomen: het is Jezus en Jezus alleen. En als ik hem niet heb, ga ik eeuwig verloren. Daarom wordt het van zeer groot belang hem te kennen. En het tweede wat ik in deze vraag proef, is een heilige ernst en haast. Het kan ook geen uitstel meer lijden. Als die bruid al krank is van liefde in het missen van haar bruidegom, hoeveel te meer die dochters van Jeruzalem. En daarom is het alsof ik zo zeggen: o, zeg ons toch, wie is hij toch? Zeg me toch eens wie die liefste van u is. Vertel mij toch eens hoe hij eruit ziet. Zeg eens wie hij is. Schilder hem nou eens uit, dat als wij gaan zoeken, dat we de juiste persoon gaan zoeken. O, laat ons weten waarom hij uw liefste is. Zeg het ons. zeg het ons, want wij kunnen niet buiten hem. En het derde wat ik in deze vraag proef, vanuit het oog van die dochters van Jeruzalem, is een aandrang. Dat blijven vragen, niet eens zo af en toe, maar blijven vragen. En dat laat de onrust zien van binnen, die zal blijven zolang je Christus niet tot je zijne kent. Het is alsof die dochters van Jeruzalem met die vraag zeggen: ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer? Is dat de taal van je hart? Zijn hier vanmorgen ook dochters van Jeruzalem? Wie ligt hier nou midden in de dood? Wie is hier nou zo'n uitgewerkte zondaar die het nergens meer kan vinden? Wie is hier gestorven en al die andere minnaars? Wie is het hier werkelijk om Jezus te doen? Die alle schade en drek heeft leren achten om die uitnemendheid van de Heer Jezus. Ja, dan kun je meekomen in die heilbegerige vraag van deze dochters. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? Nee, dat maakt je niet lijdelijk, dat maakt je niet afwachtend. Maar dan ga je erop uit. Dan vindt de Heer je dikwijls met gevouwen handen in de stilte. Als je die gelegenheid hebt, bij het open woord van God waarvan je gehoord hebt, die zijn het. Die van hem getuigen, wil ik mijn liefste, die liefste vinden, dan moet ik hier zijn, in het woord van God. Dan ben je ook zo graag onder de prediking, waar de Heer Jezus wordt uitgestald als blank en rood, die de manier draagt boven 10.000. Dan hoor je zo graag over de Heer Jezus spreken, als een lijdende borg die door de mist van lijden en sterven met een bloedend hoofd een zondaar zoekt. Dan wil je ook zo graag spreken met kinderen van God die meer van de Heer Jezus kunnen vertellen dan dat je zelf kan vertellen. Ja, dan wil je ook heel graag horen op welke bijbelse wijze. Hoort u dat? Bijbelse wijze. Je deel gaat krijgen, kunt krijgen aan Christus. Want je hebt geleerd dat je alleen maar in een weg van recht zalig wordt. En al voel je dan steeds weer je zonden, en al overdenk je steeds weer je vervloeking, en mag je dat wenend belijden voor de Heere, toch gaat je ziel uit naar hem van wie je gehoord hebt in het heilig evangelie. En je begeert steeds weer op die plaatsen te komen waar je antwoord mag krijgen op die vraag: wat is uw liefste meer dan een andere liefste? En als je wat antwoorden mag krijgen, zo stapsgewijs, komt een steeds sterkere trekking naar Christus, dan zal er ook een trekking gaan komen om op die plaats te zijn waar Christus zelf is. En dat is ook aan zijn tafel. Ligt het zo in uw hart misschien? Is er ook maar één voor je overgebleven? Hem, de liefste van de bruid. Ben je ook zo'n dochter van Jeruzalem die zegt: waar is uw liefde heen gegaan? O, gij schoonst onder de vrouwen, opdat wij met u gaan en hem zouden zoeken. Opdat je hem vinden zou, om aan zijn voeten te zitten, hem te kennen en steeds meer te kennen. Want dat is ook noodzakelijk, gemeente, allereerst op reis naar de eeuwigheid, maar ook als het gaat om met vrucht heilig avondmaal te mogen houden. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Deze vraag is ook een noodzakelijke vraag naar de kennis van Christus. Toen de bruid door eigen schuld haar bruidegom was kwijtgeraakt en hem maar niet vinden kon, zo zei ik net, is ze in aanraking gekomen met die dochters van Jeruzalem. En toen kwam ze met die opdracht: ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, vers 8, dien gij mijn liefste vindt, dat gij hem zult aanzeggen dat ik krank ben van liefde. Ze had hem dus blijkbaar gezocht, maar nog niet gevonden. Dat gaat wel gebeuren, maar op dit moment van de woorden van onze tekst had ze hem nog niet gevonden. Nee, ze gaat het zoeken niet opgeven, want ze moet haar liefste hebben. Daar was de liefde te groot voor, ze zal blijven zoeken. En dan komt ze die dochters van Jeruzalem tegen en ze weet ook wel dat die ook uit heilbegeerte hem zoeken. En dan zegt ze: als jullie hem nou eerder vinden als ik, zou je dan wat tegen hem willen zeggen? Dan moet je tegen hem zeggen dat ik krank ben van liefde. Wat bedoelt ze daarmee? Gemeente, zij voelde zich geestelijk ziek. Ze voelde zich naar. Ze voelde zich ellendig. Zolang ze haar liefste moest missen. En zolang ze haar liefste moest missen, zou ze in haar hart geestelijk ziek zijn. En om de nadruk te leggen op het vinden van hem, zegt ze: ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, leg een eed af voor mij, dat als je mijn liefste vindt, dat je zegt hoe ik er aan toe ben. En als ik hem daar niet kan vinden, dat hij toch weer naar mij toe zou komen om mij te vinden. Nou, die dochters van Jeruzalem hebben die noodzaak van die bruid goed gevoeld. En ze hebben gevoeld: als dat al zo noodzakelijk voor haar is, hoeveel te meer voor ons. Ze hebben het gevoeld, juist door dat woordje bezworen, hoe nodig het is om hem te kennen, maar ook vervolgen te kennen. En daarin ligt een les voor het heilig avondmaal, gemeente. En dan ga ik u nog een keer benadrukken: wij allemaal, zoals we hier aanwezig zijn en thuis mee zitten te luisteren, gaan ons voorbereiden. Wij gaan ons allemaal vanaf dit moment beproeven voor Gods aangezicht, hoe het ligt tussen u en uw hart. En gemeente, dan zijn hier mensen in ons midden die kennen de Heer Jezus niet. Dat zijn mensen die zijn onbekeerd. Dat zijn mensen die de noodzaak van de kennis van Christus niet beseffen. Oh jawel, je hebt krachtens opvoeding wel wat verstandelijke kennis van de Heer Jezus gekregen vanuit het woord van God. Maar het is geen kennis die ontstaan is door een omgang met hem of het horen van hem met een heilbegerig hart. Er zijn hier mensen in ons midden die zoeken Christus niet. Omdat ze niet echt missen. En al word je elke keer welmenend opgeroepen om tot hem te gaan, nochtans zijn er in ons midden die tot op vandaag niet gekomen zijn. Hoe durft u? En hoe komt het? Omdat je God niet kent en omdat je ten diepste jezelf niet kent en niet wilt kennen. Ja, ik ben scherp vanmorgen, gemeente, maar ik hoop dat de Geest het toepast. Want ik heb je niet voor de rampzaligheid over. Dat zit erachter. Er zijn die mensen die zijn blind voor de schoonheid van Christus. En die kunnen zo makkelijk de ene week in en de andere week uitgaan. Want ze zitten nog vast aan andere liefsten. Aan de wereld, aan de zonde, aan de godsdienst. En dan kun je misschien heel vroom praten en precies weten hoe het allemaal moet, maar als je onbekeerd bent, ken je Christus niet. En dan ben je de ellendigste van alle mensenkinderen, hoor je dat? En dan zegt de Heere zo wel menend, want hij laat je niet zomaar gaan hoor. Dan zegt de Heere zo wel menend, bekeert u, gij afkerig Israël, spreekt de Heere. Zo zal ik mijn toorn op ulieden niet doen vallen, als je gaat bekeren. Want ik ben goedertieren, spreekt de Heere. Kun je daar nog tegen uithouden, onbekeerde zondaar, dat hij goedertieren is? En ik zal de toren niet in eeuwigheid behouden. En dan komt de les. Ga daarmee naar huis. Alleenlijk. Ken uw ongerechtigheid. Dat gij tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Want in die weg wordt Christus noodzakelijk. En leer je hem kennen. En zolang dat niet is. Kun je niet aan het avondmaal komen. En als je zo sterft. Kom je niet bij de bruiloft van het lam. Er zijn ook zondaren in ons midden. En dat zeg ik op basis van het woord van God, omdat het in alle gemeenten zo is. Die kennen een vluchtige noodzaak van het kennen van Christus. Het geweten is op een bepaald moment wat ontwaakt en er zijn wat overtuigingen gekomen. En toen er met aandrang gepredikt werd over de Christus om tot hem te gaan, braken er wat emoties los en er werd Christus aangenomen. Ja, zo kan het gaan, de Heer Jezus heeft daarvoor gewaarschuwd. En dan denk ik weer even aan de opening van het catechisatieseizoen, dat Satan wat op steenachtige plaatsen kan vallen. En ik ben geen hartekenner, God wel. En zo zijn er in de gemeente Gods altijd naamchristenen, geveinsden, wijze maagden, maar ook dwaze maagden. Ik kan daar geen oordeel over geven, maar we worden wel opgeroepen onszelf te onderzoeken. Is het bij mij wat emotie geweest, of is het zaligmakende kennis geweest? Want als wij een tijdgelovige zijn, en we komen aan het avondmaal, dan zegt de Heere, dan eet en drink je jezelf een oordeel niet onderscheidende het lichaam van Christus. Met andere woorden, dan ken je de Heer Jezus niet echt. Nee, dat zeg ik niet om iemand hard te behandelen, echt niet gemeente. Maar ik wil eerlijk met je ziel omgaan. En weet je, als je nou geïrriteerd raakt, en als je nou boos raakt, als je dit hoort, dan moet je des te meer zelfonderzoek betrachten. Want daar komt wel eens wezen dat het niet echt is. Terwijl er ook mensen in ons midden zijn, die worden juist bevreesd. En die zeggen, oh, als het zo is. Nou, dat kon wel eens een teken zijn dat het wel echt bij je is. En vlucht daarom maar tot hem. En laat je ten dis lijden. Ja, er zijn ook mensen in ons midden die kennen de ernstige noodzaak om Christus te leren kennen. Want die hebben kennis van God gekregen. Die hebben kennis van zichzelf gekregen. En die hebben geleerd, voor zo'n God kan ik niet bestaan met heel mijn verzondigd leven. Die zijn echt in de nood gekomen, in de nood van de zondekennis. En die hebben geleerd wat we gelezen hebben om hun zonde en vervloeking te overdenken voor God. Die weten ervan dat als ze op zichzelf zien, is het buiten hoop. Maar wat een wonder, als alle hoop je gans ontvalt. En het lijkt of er niemand meer zorgt voor je ziel, dat er dan een zaligmaker is die zich aan je gaat openbaren door het woord. Zodat het begin ontstaat van hem te kennen. En hoe meer je hem leert kennen, hoe sterker de heilbegeerte wordt om zijn eigendom te mogen zijn. Dat zijn mensen die roepen tot Jezus, om Jezus. Die kunnen geen rust vinden buiten de Heer Jezus Christus. En die willen liefst van hem horen. Die begeren ook een plaatsje te krijgen. Hoe meer ze van hem horen en hoe meer ze hem leren kennen aan zijn tafel. Maar beseffen heel goed, ook daarin moet de geest mij leiden. O Jezus, zoekende zondaar, zal ik je zo vertellen. Misschien vind je het lang duren. Misschien denk je dat hij uw geroep niet hoort. Maar mag ik je dan een rijke belofte meegeven en word dan maar werkzaam mee in de binnenkamer voor God. Zo hij vertoeft. Al lijkt het alsof hij niet zal komen. Verbijt hem. Blijf wachtende uitzien. Want hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. De Heere zal wachten. Opdat hij u genadig zij. En daarom zal hij verhoogd worden in je leven. Hij zal zich over je gaan ontfermen. Want de Heere is een God des gerichts. Welgelukzalig zijn allen die hem verwachten. En het blijft noodzakelijk, ook in het leven van de bruidskerk, om hem te kennen. Want de Bijbel zegt, er is een kennen van Christus en een vervolgen te kennen. En hoe dikwijls gebeurt het niet in het geloofsleven van de bruid van Christus, dat ze de Here weer kwijtraken. Wat voor oorzaken dan ook. En daarom zal de bruid nooit boven het gebed uitkomen. Trek mij en wij zullen u nalopen. En gemeente, luister eens. Wat is die trouw? Wat is die liefde? Van de Heer Jezus dan onuitsprekelijk groot. Want al moet die bruid 1000 keer zeggen. Ik heb het me zo onwaardig gemaakt dat hij naar mij komt. Toch komt hij steeds weer. Vanwege die onuitsprekelijke liefde. En die onbezweken trouw. En daarom maakt hij het steeds weer waar. In het leven van zijn bruidskerk. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. En wij zullen ons verblijden en verheugen. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden. Meer dan de wijn, de oprechten hebben u lief. En als hij je zo bij vernieuwing gaat leiden, in zijn binnenkameren, ook aan de tafel des Heren, dan gaat hij weer iets van zijn schoonheid tonen. Zodat het van binnen als een antwoord op die vraag gaat zingen. Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Ja, Heer, dat is nou het antwoord bij u vandaan. Op een heilbegerige vraag, wat is uw liefste meer dan een andere liefste, die nooit in schoner glans verscheen, dan nu door Gods barmhartig heen, die met ons lot bewogen, om ons van zonde en ongeval te ontslaan, een ster Jacob op doet gaan, de zon des heils doet aan de kimmen staan. Dat het zo mag zijn, Heere. Dat dat de vrucht tot de prediking mag zijn. In der waarheid. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. En geef dat we elkaar vanmiddag opnieuw mogen ontmoeten. Om te horen over uw hemelvaart. Heere, dat hebben wij niet verdiend. Maar vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. We gaan tot slot zingen Psalm 25, het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vreven bond getoond. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.